We lezen nu de Heilige Schrift op twee plaatsen. Allereerst vanmorgen het Evangelie van Pinksteren, het Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2 vanaf het eerste vers. En vervolgens Efeze 5, de versen 11 tot en met 21. Handelingen 2, vers 1 en Efeze 5. Vanaf vers 11. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, uit alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen we hen in iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, en gij allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Vervolgens Efeze 5, vanaf vers 11. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk door hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, door het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Ik bedien u, gemeente, vanmorgen het woord van de Heere uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. Efeze 5, daarvan het 18e vers. Vers 18 uit het 5e hoofdstuk van Paulus' Efeze brief. We lezen daar deze woorden: en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Tot zover. Gemeente, we zouden kunnen zeggen dat het Pinksterfeest het feest van de vervulling is. En dat de Heilige Geest, die door de almachtige en eeuwige God, door de Heere Jezus Christus verworven zijnde, is uitgestort, dat die Heilige Geest de Geest van de vervulling is. Het is met name de Pinkstergeschiedenis die ons dat ook wel heel nadrukkelijk wil zeggen. Het woord vervullen en vervuld worden komt namelijk aan het begin van het Pinkster-evangelie heel nadrukkelijk naar ons toe. We hebben het gelezen aan het begin van Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het was eigen aan de Statenvertalers dat ze geprobeerd hebben om zoveel mogelijk letterlijk vanuit de Hebreeuwse en Griekse teksten dingen in onze eigen taal over te zetten. En dat heeft dat voordeel dat je ook in onze vertaling ziet waarin het oorspronkelijk dezelfde woorden worden gebruikt. Zo hier. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Die dag wordt vervuld. Dat betekent het, gemeente, wel, Gods tijd is aangebroken. Na alles wat er gebeurd is. Na het voornemen van de Heilige God in de eeuwigheid. Om namelijk deze verloren wereld te redden van het verderf. En om de Heere Jezus Christus, Gods enige Zoon, naar deze aarde te zenden. En Hij is gekomen en Hij heeft alle dingen gedaan. En Hij heeft geleden en Hij is gestorven en Hij is begraven en Hij is opgestaan. En Hij is ten hemel gevaren en Hij heeft zijn belofte gegeven dat zijn geest zou komen. En nu is het de tijd. De dag is vervuld. Het is rijp geworden. En dan komt de Heilige Geest als de dag van het Pinksterfeest vervuld is. En wat lezen we vervolgens? Dat ook het huis vervuld wordt. Het huis waar ze zijn. Het wordt vervuld. Vervuld met alles wat op de geest wijst. Een geluid als van een geweldige gedreven wind vult het gehele huis. En er is vuur. En er zijn stemmen. En er klinken woorden. En het evangelie wordt verkondigd. Ook het huis is vol. En vervolgens. En ze worden allen vervuld. Precies hetzelfde woord. Ze worden allen vervuld met de Heilige Geest. Wat leeg is, wordt volgemaakt. Hij komt. Die geest die afgebeden is. Gemeente, de vaten. Kent u de vergelijking met die geschiedenis uit 2 Koningen? De vaten worden neergezet. En het zijn als het ware allemaal open monden. O Heere, die uw geest beloofd hebt, schenk uw geest toch. En dan komt die geest. En alle vaten, alle harten, alle levens van degenen die om de geest smeekten, worden vervuld. Pinksteren. Het feest van de vervulling. De Heilige Geest. God. Die komt om te vervullen. En dan onze tekst. Paulus, schrijvend aan de gemeente van Efeze. Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Wel, gemeente, daar zullen we naar luisteren gaan. En de Heere geven. Wat zou dat een machtig gebeuren zijn, gemeente? De Heere geven. Dat door de prediking van zijn woord, dat kleine nietige, in mensen ogen zo ijdele middel, dat de Heere het gebruiken wil om evenals op die grote Pinksterdag gebeurde. Toen ook Petrus sprak en de woorden aangaande Christus en zijn geest verkondigde, het opnieuw ging gebeuren. De 3000, die riepen, maar wat moeten we dan doen? En als ze zich tot God wenden, worden ook zij allen vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, ik zeg het maar vooraf. En u begint maar met de toepassing. Die geest leeft nog. En die geest werkt nog. O Heilige Geest, vervul onze harten met uzelf. En daarin met Christus. Ja, met de eeuwige God. Word vervuld. Dat zetten we boven de preek. Word vervuld. Twee gedachten, gemeente. Waarmee niet? En waarom niet? En vervolgens, waarmee wel? En hoe dan wel? Word vervuld. Waarmee niet? En waarom niet? Waarmee dan wel? En hoe dan wel? Gemeente, het is ongeveer in het jaar 60 dat Paulus, de apostel, deze brief aan de gemeente van de Efeziërs schrijft. Hij zit gevangen in Rome. Zijn eerste gevangenschap. De apostel had in vorige jaren wel 3 jaren gearbeid in de gemeente van Efeze. En hij had met deze gemeente, zoals trouwens met veel van de andere gemeenten, een heel bijzondere band. In Handelingen 20 lezen we zijn laatste ontmoeting met de ouderlingen van de gemeente van Efeze. Dan is de apostel op weg naar Jeruzalem en hij weet, daar zullen ze me gevangen nemen en ik zal in Rome voor de keizer gesteld worden. Maar dan is er een ogenblik gelegenheid wanneer het schip even aanmeert aan de kust nabij Efeze, dat de apostel wellicht op het strand van Efeze de ouderlingen van de gemeente ontmoet. En dan is het heel ontroerend. Dan nemen ze afscheid onder tranen. En ze weten, we zullen elkaar niet meer zien. Maar gemeente, de apostel is van de gemeente niet los. En nu in de gevangenis zijnde, schrijft hij aan de gemeente een brief. Een heel bijzondere brief. Een brief waarin hij, als het ware, de grondslagen van de zaligheid openlegt. Lees het begin van deze brief maar eens. 1 lofzang op de genade van de 3-enige God. God de Vader die verkiest en de apostel, hij werkt het uit. God de Zoon die verzoent en de apostel, hij werkt het uit. En God de Heilige Geest die belooft en toepast. En de apostel werkt het uit. Tegelijkertijd is deze gemeente, deze brief aan de gemeente van de Efeziërs, een brief waarin hij heel breed en ook heel concreet over het gemeenteleven schrijft. Heel concreet zelfs. Wel, in dat verband moeten we hoofdstuk 5 lezen. De apostel, hij doet een beroep namelijk tot navolging van Christus. Efeze 5, de eerste versen. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus u heeft lief gehad. De Heer Jezus Christus is u toch niet onbekend gebleven, gemeente van Efeze. Wel, hij heeft zijn liefde in uw harten uitgestort en er is wederliefde geschonken. Wel, wandel hem dan na. Wees dan navolgers Gods. Eertijds was u duisternis, maar wandel dan nu in het licht. En laat dat uitkomen, bijvoorbeeld vers 9, in de vruchten van de geest, namelijk in goedheid en in rechtvaardigheid en in waarheid. Wel, zo ook vers 15. Word niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Gemeente, dit vers is een vermaning. En ongetwijfeld had de apostel er allerlei toestanden in de gemeente van Efeze mee op het oog. We weten dat het overgrote deel van de gemeente bestaat uit voormalige heidenen. Hoofdstuk 2 zegt het. Paulus zegt, u was eertijds heidenen. In die tijd zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, zonder God in de wereld. Dat waart gij, zegt de apostel. Weet je het nog? Gemeente, het is niet verkeerd om af en toe eens herinnerd te worden aan onze afkomst. Ja, daar schrik je misschien wel van. En je eerste neiging is misschien om te zeggen, praat me daar niet meer van. Dat is toch over, dat is toch niet meer geweest. Dat doet pijn. De apostel zegt het. Dat waren jullie. Dat is je verleden. Je levenselement lag in het heidendom. In een leven zonder Christus en zonder God. Het was een leven waarin je opging in heidense offermaaltijden. En in heidense drinkgelagen. De orgieën. Waarin je jezelf te buiten ging aan allerlei ontsporingen. En daarnaast ook weten we dat er rond Efeze nogal wat aan wijnbouw werd gedaan. Dus de wijn was nogal rijk voorhanden. Maar nu is het anders. U hebt Christus toch leren kennen. En ik citeer maar weer uit deze brief. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten van God. Lieve gemeente van Efeze, u behoort door genade tot het huisgezin van God. De Heer Jezus Christus is uw oudste broeder geworden. En God, uw Vader. Wel gemeente, dat is de achtergrond van dit apostolische vermaan. Word niet dronken in wijn. Want kennelijk is het de apostel ter oren gekomen dat er in hun levenspraktijk eigenlijk niet zoveel veranderd is. Hoewel ze de naam van Christus belijden. En hoewel ze belijden dat hun zonden vergeven zijn. En ze wandelen in een nieuw leven. Maar zegt de apostel, zal dat dan kunnen samengaan met allerlei zonden? Met opnieuw vallen in allerlei verleidingen? Nou zegt de apostel, dat is duidelijk, dat kan niet. En dat mag niet. En dat zal ook niet. In de gemeente van Christus zal dat geen plaats hebben, dronken zijn van wijn. Gemeente, ik wil er maar niet al te lang over uitweiden. Hoewel, ja, ik moet het toch wel aan de orde stellen. En misschien denkt u wel, nou moeten we het nou over wijn en sterke drank en misschien wel over allerlei verslavingen hebben vanmorgen. Daar zijn we helemaal niet voor gekomen. Het is Pinkster, het gaat toch over de Heilige Geest. Ja, maar gemeente, de apostel brengt het wel met elkaar in verband. Iets dan. Wijn en sterke drank. Nou, laat het duidelijk zijn, de Bijbel kent geen totaal verbod. Ik denk bijvoorbeeld aan de bruiloft te Cana, waar de Heer Jezus zelfs water in wijn veranderde. En ik denk aan wat de apostel aan Timotheus schrijft, dat hij vanwege zijn menigvuldige zwakheden maar eens wat wijn moet drinken. En in de bediening van het heilige avondmaal mogen we wijn gebruiken, omdat het de inzetting van de Heer Jezus zelf is. Maar tegelijkertijd staan er ook kritische dingen in de schrift. Ouderlingen en diakenen bijvoorbeeld mogen niet genegen zijn tot wijn. En ook de gemeente zelf worden gewaarschuwd voor het gebruik van veel wijn. Trouwens, kennen we de voorbeelden niet uit de schrift. En ik noem de namen alleen maar. Noach. Ahasveros. Herodes. Nee, het vermaan is wel op zijn plaats. Word niet dronken van wijn. Gemeente, dronkenschap is een heilloos gebeuren. En ik kan de lijn verder trekken ook naar de verslavende middelen. Ze zijn er heden ten dagen heel wat voorhanden. En wat ruïneert het een mens? Ga gemeente maar eens een keer naar het Bouwmanhuis. Aan de Reeweg Zuid hier in Dordt. En vraag het maar eens aan de mensen die daar in therapie zijn. Of stap maar eens binnen bij de hoop. Wat kan het allemaal verwoesten in je leven? Drank en verslavende middelen. Trouwens, bovenmatig roken mag ik dan misschien ook wel noemen. Word niet dronken in wijn, zegt de apostel. Waarin, en hij spitst het nog wat toe, waarin overdaad is. Nu is er met dat woordje overdaad wat aan de hand, gemeente. Er staat eigenlijk een ander woord. En dat de statenvertalers het zo vertaald hebben, daarmee zullen ze wel bedoeld hebben dat wijn en zo, dat ongebreideldheid met zich meebrengt. Jazeker, maar het staat er eigenlijk dieper. Het woord asotia wordt gebruikt. En dat is de ontkenning van heil, zaligheid. Eigenlijk staat er, word niet dronken in wijn, want dan ben je reddeloos verloren. Dan zul je het heil niet ontvangen. En tegelijkertijd betekent het ook iets van bandeloosheid, teugeloosheid. Je raakt los van God en los van je naaste. Doe dat niet, zegt de apostel. Nou gemeente, heel kort toegespitst. En onze jongeren. Maar misschien ook wel aan onze ouderen. Geef je er niet aan over. Ken het gevaar. En besef, je lichaam en je geest, gemeente, is niet van jezelf. Maar is van God. En de apostel gebruikt zelfs het woord, dat is een tempel van de Heilige Geest. Daar wil de Heilige Geest in wonen. Of daar woont hij metterdaad in. Mag je zomaar niet gebruiken, zomaar voor je eigen genot. Maar ik trek de lijn van morgen verder. Want die wijn enzovoorts, gemeente, dat zijn afgoden. Of het nou drank is, of geld, of seks, of macht. Dat zijn afgoden. Machten die je willen beheersen. Die je in beslag willen nemen. Namaakgoden. Afgoderij is immers, volgens onze catechismus, alles wat we vereren buiten de enige ware God. Afgoderij. En als een mens zich aan afgoden verslingert, waar wijst het op, gemeente? Het wijst erop dat ik God kwijt ben. Dat ik leeg ben. Dat mijn leven kaal is. En dat ik niet heb gevonden wat echt mijn hart vervullen kan. Ons hart is een fabriek van afgoden, zegt Calvijn. En Willem Kloos dichtte in 1880, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Nou, u zegt, maar zo is het toch in de gemeente van Christus niet. Wij zijn toch anders. Gemeente, laten we het bij voorbaat niet uitsluiten. Dat we afgodendienaars zijn. Karl Marx, de grondlegger van het communisme, zei, de godsdienst is de opium van het volk. Nou, daar had hij al geen gelijk, dat, als hij het over de ware godsdienst heeft, maar de vermeende godsdienst, waar we het mee op de been houden. Gemeente, dat is wel opium, bedwelming, roes, beneveling, zodat ik er niet aan toe kom aan de vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Het voorbeeld, gemeente, de Pinkstermensen in Jeruzalem op de grote Pinksterdag. Ze waren gekomen van heinde en ver, ze waren zeer godsdienstig. En ze zijn getuigen van grote dingen. Ze horen de wind van de geest. En ze zien het licht van de geest. En ze horen de stemmen van de geest. Maar met al hun godsdienstigheid herkennen ze het werk van de Heilige Geest niet. Verblind als ze zijn en bedwelmd als ze zijn door hun vormgeloof. En in hun reactie geven ze precies weer wat ze zelf zijn. Ze zijn vol zoete wijn. Gemeente, zou dat nog kunnen? Zou het ook onder ons zo kunnen zijn? De Heere beware ons ervoor. En vanmorgen komt tot ons dit vermaan. Word niet vervuld. Word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Waarin alleen maar onheil is. Maar word vervuld van de Heilige Geest. Gemeente, de spits van de apostel is positief. Jawel, zeker wel. Daarover wil de apostel het hebben. Het is onze tweede gedachte. Daarover wil de apostel het hebben. Het vervuld worden met de Heilige Geest. Tegenover het vol zijn met wijn staat het vervuld zijn met de Heilige Geest. Ik wees u er al op dat Pinksteren het feest van de vervulling is. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, die 120. En binnen een aantal uren 3000 op wie de Heilige Geest komt, in wie leven hij beslag gaat leggen, 3000. Tot nu toe stonden ze buiten de Heilige Geest en wisten ze van de Heilige Geest niet af. En dan een paar dagen later nog een aantal duizend, zodat het getal groeit tot 5000, allen vervuld met de Heilige Geest. En een aantal weken of maanden later, als de apostel Petrus spreekt in Caesarea, in het huis van Cornelius,
Dan opnieuw lezen we het. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Pinksteren. Het feest van de vervulling. Maar gemeente, we vragen ons vanmorgen af. Wat is dat dan eigenlijk? Vervuld te worden met de Heilige Geest. Is dat als je bekeerd wordt? Is dat de vervulling met de Heilige Geest? Of is het soms een tweede? Een diepere ervaring misschien? Wat in Pinksterkringen wel genoemd wordt, de second blessing. Wanneer het Pinksteren wordt in je leven. De vervulling met de Heilige Geest, is dat, zo kunnen we het ons ook afvragen, is dat een eenmalig gebeuren? Of vindt dat als het goed is telkens plaats? Gemeente, laten we de schrift erop onderzoeken. Wat is dat? Vervuld te worden met de Heilige Geest. Gemeente, allereerst dit. De uitstorting van de Heilige Geest is een heilsfeit. En een heilsfeit gebeurt maar één keer. Zoals de Heer Jezus maar één keer in Bethlehem geboren is. En zoals Hij maar éénmaal aan het kruis gehangen heeft. En zoals Hij maar éénmaal in het graf heeft gelegen en daaruit verrezen is. En zoals Hij maar éénmaal ten hemel gevaren is. Zo is ook de uitstorting van de Heilige Geest een éénmalig gebeuren. Eén keer. En daarna niet meer. Maar wel zien we dat zowel op dat Pinksterfeest, als een aantal dagen later, en ik zei het al, als een aantal weken later, de Heilige Geest voortgaat met mensen te vervullen. Trouwens, als de apostelgemeente hier in onze tekst ertoe oproept om vervuld te worden met de Heilige Geest, dan wijst dat er waarschijnlijk toch op dat hij zelf ook vervuld is met de Heilige Geest en dat hij het ook de Efeziërs gunt. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Moeten we nu zeggen dat ieder kind van God vervuld is met de Heilige Geest? Dat ieder die de genade van bekering en geloof ontvangen heeft, die vervulling kent? De leegheid van zijn hart en leven is vervuld met Gods Geest? Nou, gemeente, in beginsel wel. Jazeker. Wie anders dan de Heilige Geest brengt een verloren zondaar aan de voeten van de Heer Jezus Christus? Wie anders dan de Heilige Geest neemt het uit Christus en schenkt het in de harten van zondaren? Wie anders dan de Heilige Geest maakt mij bereid en gewillig om Hem te dienen, om mijn leven aan Hem te wijden? Is dat niet het werk van de Heilige Geest? Gemeente, laat het niet onduidelijk zijn. Alle geestelijke weldaden, alles waarin een mens aan God verbonden wordt en waarin een zondaar uit Christus leven gaat, het is alles het werk van de Heilige Geest. Maar dan blijf ik toch met iets zitten. Namelijk met mijn tekst. Want aan wie is de brief aan de Efeziërs geschreven? Waren dat onbekeerde mensen? Waren dat mensen die niets wisten van de vervulling van de Heilige Geest? Hadden ze de Heilige Geest nog niet? Nou, als ik aan het begin van deze brief lees, dan is hij geadresseerd aan de heiligen die in Efeze zijn. De gelovigen in Christus Jezus. Nou, dat kan niet missen. Dat zijn mensen die bij God behoren, die de genade van de Heer Jezus Christus eigen zijn. En toch aan hen de vermaning wordt vervuld met de Heilige Geest. Niet met wijn, maar met de Geest. Deze mensen, deze geestelijke mensen. Nou, gemeente, dan moet het wel duidelijk zijn. Dan is er geen andere conclusie mogelijk. Je kunt de Heilige Geest ontvangen hebben en niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Niet vol zijn van de Heilige Geest. Maar integendeel, oppervlakkig te zijn en oppervlakkig te leven. En tevreden te zijn met die oppervlakkigheid. Gemeente, hoe dat kan? Nou, kijk maar eens een bladzijde terug in uw Bijbel. Als hij nog open ligt bij Efeze 5. Zie maar eens bij Efeze 4 vers 30. Wat lezen we daar? En bedroeft de Heilige Geest van God niet. Jawel, die Heilige Geest door wie gij verzegeld zijt. We mogen ook zeggen, die Heilige Geest met welke gij vervuld zijt. Met het oog op de dag der verlossing. Maar bedroeft de Heilige Geest toch niet. En hoe doe je dat dan? Hoe bedroef je de Heilige Geest dan? Waardoor die Heilige Geest wijken gaat. Waardoor de volheid van de Heilige Geest weg ebt. Wel vers 31 in hoofdstuk 4. Door bitterheid. En door toornigheid. En door gramschap. En door geroep. En door lastering. Gemeente, er kan wat tussen zitten. Waar de Heilige Geest geschonken is. Waar hij als de gave van Christus in mijn hart is uitgestort. Waar ik geroemd heb in hem. En waar ik door deze Heilige Geest de Heer Jezus Christus heb leren kennen. Maar ik heb het nodig. Dat de vermaning tot mij komt. Word vervuld met de Geest, want ik heb hem bedroefd. En nu is hij geweken. Gemeente, zou het kunnen? Zou het kunnen in uw leven? U die ervan weet dat de genade van God in uw leven toch binnengekomen is? Of u die ernaar haakt? Maar er is wat tussen gekomen. Misschien wel in je eigen gezin. Wat dan ook. En dan nog wat. Wat denkt u, gemeente, van wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen? Ook zoiets. Blus de geest niet uit. Dat is ook zo'n scherp woord. De geest die met vuur vergeleken wordt. Paulus zegt, laat dat vuur toch branden. Blus die geest niet uit. Hoe doe je dat? Hoe kun je vuur uitblussen? Nou, gemeente, door er een plens water overheen te gooien. Dan gaat het uit. Laat ik zeggen, door allerlei zonden in je leven toe te laten. Door onheiligheid te doen. Blus de geest niet uit. De verleiding van de wereld heeft invloed op je leven. En allerlei dingen die je binnengehaald hebt in je hart en leven, ze gaan plaats innemen tussen de Heer en je ziel. Blus toch de geest niet uit. Word vervuld met de geest. En hoe kun je vuur ook uitblussen? Nou, gemeente, door het geen voedsel te geven. Door er geen houtblokken op te gooien. Hoe kan in het leven van Gods kinderen de geest worden uitgeblust? Hoe kan de vervulling met de Heilige Geest afnemen? Wanneer het gebedsleven, gemeente, niet meer levend is. En wanneer ik de Heere zomaar op zijn plaats kan laten. Of wanneer het lezen van de schriften afgenomen is en ik achteloos geworden ben. En het er niet meer van komt. Om in heilige meditatie en overdenking en in voortdurend gebed met de Heere van hem af te smeken wat ik nodig heb. Gemeente, vraag het maar eens aan David. David die in Psalm 51 roept, neem toch uw heilige geest niet van mij. David, hoe is dat zo gekomen? Wel, er zijn allerlei zonden in mijn leven gekomen. Blus de geest niet uit. Bedroef de heilige geest Gods niet. Maar word vervuld met de heilige geest. Gemeente, zo kan het. Zo kan het. En dan kan het ook nog. En geldt dat jou? Geldt dat u? Dan kan het ook nog. Dat je die Heilige Geest helemaal nog niet kent. Dat hij nog nooit in je leven gekomen is, omdat je hem altijd tegengehouden hebt. Ja, hier met Pinksteren zit je weer in de kerk. Maar de Heilige Geest, je kent hem niet. En daarom de Heere Jezus. Je kent hem niet. Gemeente, vanmorgen klinkt de vermaning. Word vervuld met de Geest. En gemeente, nu dit. Ja, nu dit. Ik popelde al. Maar eerst moest dat andere gezegd worden. Nu dit. En als je dan wel vervuld bent met de Heilige Geest, weet u dat te zeggen? Mag ik dat vragen? Vanmorgen? Weet jij daarvan? Jij misschien, die morgen belijdenis doet? Of u, die de vorige keer aan het avondmaal zat? Of u, die ernaar haakt? Als je dan wel vervuld bent met de Heilige Geest, gemeente, wat dan? Wat betekent dat dan in je leven? Wilt u zich toetsen? Kunt u voor uzelf het antwoord geven? Kunt u zeggen, ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat mijn hart vol is van u. Nee, dat zegt niks van mezelf. Maar dat is uw werk, o Heere. Wat betekent dat dan? Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest. Gemeente, dan ben je vol van God. Dat is het. Dan ben je vol van God. Dan ben je vol van Hem. Van wie de Heilige Geest de vriend is. Is Hij niet de vriend van de bruidegom? Heeft de Heere Jezus niet gezegd, de Geest als Hij komen zal, oh ja zeker, dat is ook het werk van de Geest. De Geest als Hij komen zal, Hij zal komen om te overtuigen. Hij zal je leeg maken. Hij zal je doen zien dat je maar een leeg vat bent en dat er in jou, dat is in jouw vlees, geen goed woont. Ja, dat is ook het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die je maakt tot wat je bent. De Heilige Geest die je bij God brengt, bij die Heilige God, zodat ik het gaat roepen en kermen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zeker, dat is ook het werk van de Heilige Geest. En dat is het eerste wat Hij doet. Hij maakt me leeg. Maar meer dan dat. Meer dan dat. De Heilige Geest. Als Hij komen zal. De Heere Jezus zegt. Hij zal van zichzelf niet getuigen. Maar Hij zal van mij getuigen. Hij heeft zijn mond vol van mij. Weet u het nog, gemeente? Van de hemelvaartsdag. Wie Hij is. Wie Hij is. Die koning in de hemel, de voorloper die is ingegaan met zijn eigen bloed. Nou, als ik er iets van weet, ik weet het alleen door de Heilige Geest. Door niemand anders dan de Heilige Geest die het me openbaart. Weet u het nog wie Hij is? De hoge priester. Hij die ingegaan is binnen in het binnenste heiligdom. Nou, als ik er iets van weet, en als ik iets weet van de besprenging met dat bloed, dan is het gemeente door de Heilige Geest. Weet u het nog? Hij is Jezus, de zaligmaker, die voor zondaren gekomen is. Nog een moment, het is de Heilige Geest een vreugde om van Hem te getuigen. Lees de preek van Petrus maar eens, die in Handelingen 2 in uitvoerigheid is weergegeven. Dat is geen preek over de Heilige Geest, maar dat is een preek over Christus. Dat is een preek over Hem die door de Vader verhoogd is. O, in de weg van de diepte. Maar als één lofzang op het werk van Christus en tegelijkertijd een aanwijzing van de zonde van dat volk dat voor Petrus staat. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die Geest die volmaakt. Die volmaakt van God. Die volmaakt van zichzelf. Maar gemeente, zo volmaakt van Christus. En zo volmaakt. Ja, van de Vader. Hij die het me bekend maakt. De Vader zelf heeft u lief. Dat is het werk van de Heilige Geest. En gemeente, als ik dat nog een ogenblik uit mag diepen. Als ik daar nog even verder met u over mediteren mag. En zoeken mag in de Schrift. Van wat de Heilige Geest nou doet als Hij vervullen gaat. Vullen. Mijn leegheid vullen met zichzelf. Gemeente, dan is het die Geest die gemeenschap gaat stichten. die gemeenschap gaat stichten met Christus en door Christus met de Vader, die mij bij de Vader brengt, die mij doet zien dat God van eeuwigheid een God is, een God van ontferming, die God die het mij betuigt. En dat is de volheid van Christus, die geest die het mij zegt: ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. Gemeente, de geest, als hij vervullen gaat, dan gaat hij de dingen op zijn plek zetten. Dan gaat hij mij zeggen: je hebt jezelf niet uitverkoren, maar ik heb je uitverkoren. Gemeente, dan gaat de eeuwigheid glanzen. Dan ga ik roemen in genade. En dan houd ik niks over dan die God. Die God die naar mij heeft gevraagd. En gemeente, dat is het allergrootste. Wanneer hij naar een ander vroeg, ik kan het nog begrijpen, maar nou naar mij. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als hij vervullen gaat, dan maakt hij me vol met God. Dan gaat hij me iets vertellen, zoals ik zei, over de eeuwige grondslag van de zaligheid. Maar dan gaat hij me ook iets zeggen over het middel, over de middelaar van de zaligheid. Als de geest mijn hart vervullen gaat, gemeente, dan doet hij het met Christus. En dan mag ik weten, o diepte des rijkdoms, dat mijn leven met Christus verborgen is in God. Zo verklaart de geest de diepten van de zaligheid. Dat is zijn werk. En hij fluistert het me in. Je leven is op een eeuwige grondslag gesteld. Je kunt niet meer verloren gaan. En ik durf het tot de Heere te zeggen. In tijden van diepte en van zwartheid en van duisternis. Als ik bij de Heere aanklop en ik mag iets weten van die vervulling met de geest. Dan durf ik het te zeggen: Heere, u kunt van mij niet meer af. U kunt van mij niet meer af. En het wordt me tot de grootste zaligheid. Dat God mij echt niet nodig had tot de verheerlijking van zijn naam. Maar dat hij zonder mij niet verheerlijkt wil worden. Ik las ooit van een vrouw. Die op haar sterfbed lag. En aan wie het gevraagd werd: zou je nou nog kunnen omkomen? En haar antwoord: als ik zou omkomen, als ik verloren zou gaan, dan zou God meer verliezen dan ik. Want dan zou ik mijn ziel verliezen. Maar dan zou God zijn eer verliezen. Gemeente, begrijpt u? Dan ligt het vast. Dat fluistert de geest mij in. Als hij vervullen gaat, dan is het vol. Dan ben ik vol van God. Die geest die mij de diepten van de Vader toont. Die geest die mij de verborgenheden van Christus zegt. Die geest, jawel, die ook over zichzelf gaat spreken. Helemaal achteraan. Want hij zal van zichzelf niet getuigen, maar toch. Hij stemt met mij in. Hij geeft mij kracht. Hij is mijn voorspreker in mijn hart. En hij doet mij roepen. Zoals de geest en de bruid roepen: Heer Jezus, kom. Ja, kom spoedig. Zo maakt de Heilige Geest, als hij volmaakt, zijn stem samen klinkend met de mijne. Gemeente, het zijn hoge dingen. Het zijn volle dingen. Maar ze worden geleerd. Waar ik mijn leegheid beamen ga. En waar ik mijn lege vaten voor de Heere ga neerzetten. En als hij mij gaat vervullen. Nou, zeg nou zelf. Zeg nou zelf. Staat dat in enige verhouding tot de vervulling met wijn? En tot het plezier van de wereld? En tot de dingen die vergankelijk zijn? De begeerlijkheden der wereld, ze gaan voorbij. Maar wie de wil van God doet en wie de volheid van de geest kent, die zal tot in eeuwigheid niet vergaan. En u zegt, maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe zal dat nou mijn deel zijn? Hoe zal het nou Pinksteren in mijn leven zijn? Nou gemeente, dan lees ik mijn tekst nog eens. Dan staat er, word vervuld. Word vervuld. Gebiedende wijs. Gebiedende wijs. Gemeente, dat is niet vrijblijvend. Dat is ook vanmorgen niet vrijblijvend. Word vervuld. Dat is een oproep. Dat is een appel op mijn verantwoordelijkheid. Zoals het zo dikwijls in de schrift klinkt, bekeert u, zo ook hier, word vervuld. Een opdracht, een bevel. En de Efeziërs komen er zomaar niet onderuit. En als ik dan die opdracht in de Griekse tekst goed lees, gemeente, dan staat hij in een bepaalde werkwoordsvorm. In de durativus. En dat betekent, dat is een blijvende opdracht. Dat is niet eenmaal. Dat is niet, nou als je dat gehad hebt, dan kun je er voor altijd op teren en dan kun je eruit putten. Nee, telkens weer. Voortdurend, ononderbroken. Een blijvende opdracht. Word vervuld. Sta ernaar, zoals de apostel Paulus zei. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Word vervuld. Laat uw leven aangesloten zijn op die bron. En dan lees ik dat enkele woord nog eens. Ja, dan is het een opdracht, zeker. En dan is het een opdracht, een blijvende opdracht. En dan tegelijkertijd, dan staat die opdracht in de passieve vorm. Word vervuld. Merkwaardig. Word vervuld. En daarmee gemeente is weergegeven. Hoewel het een opdracht is en het blijft staan, dat het nou Gods werk is. Dat Hij het doet. En als ik het zo lees, lieve gemeente, dan is het een belofte. Dan is het een belofte. Dan heeft het alles te maken, weet u het nog? Dan heeft het alles te maken met die ik zal woorden uit Ezechiël 37. Ik zal. Ik zal mijn geest geven. Zit je erover in? Klaag je over je leegheid? Is het je tot schuld telkens weer? De Heere zegt, word vervuld. En de Heere biedt als het ware gemeente, merkwaardig beeld misschien, de Heere biedt de pijpleiding aan. En hij wil die pijpleiding, die verbonden is aan de bron van de geest, zomaar aansluiten op mijn leven. Van mijn kant, ik kan de Heilige Geest alleen maar bedroeven. En tegenstaan en uitblussen. Maar nu zegt de Heere, het wordt vervuld. Met andere woorden, laat u vervullen. Hoe zal ik het ontvangen? In de weg waarin ik mijn leegheid hem ga belijden. En zeg, Heere, o kom met uw Heilige Geest. En tenslotte gemeente, waar loopt het op uit? Nou lees dan het vervolg van onze tekst maar eens. Zo vervuld met de Heilige Geest. Nee, dan loop je niet met een lang gezicht over de wereld. Maar dan straalt het van je af. Of als er dan wat te treuren en te klagen valt, doe dat maar in de binnenkamer. Maar dan zoek je elkaar op. Lees eens mee. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende de alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van de Heere Jezus Christus, elkaar onderdanig zijnde in de liefde. Het is echt een gemeentebrief, deze Efese brief. Gemeente kan het lijden, ken ik er wat van? Zing ik het? Zing ik het misschien achter het stuur van mijn auto? Maar zoek ik ook een ander op om het met hem of haar te delen, wat zing ik dan? Nou gemeente, dan zing ik van hem, uit wie al dat heil voortkomt. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dan word ik niet dronken in wijn, maar dan kan het zijn, dan ben je dronken van de geest. Echt waar. Mag ik een persoonlijke herinnering aanhalen? Het is een aantal jaren geleden. Het was ook op een Pinksterdag in mijn vorige gemeente. En ik zal u de hele geschiedenis niet vertellen, gemeente. Maar de Heere had er echt ruimte voor gemaakt in een diepe weg. Maar op die tweede Pinksterdag, gemeente, toen kwam de geest in de raden. Toen was het een open hemel. En de Heilige Geest gaf getuigenis van de waarheid van zijn woord. En van de kracht van zijn genade. En van de overweldigende liefde die er bij hem is. Waarmee hij zondaren opzoekt. En het stroomde. Het stroomde. En toen ik de kerk uitliep, toen kwam er iemand op me af. En ze zei maar een enkel woord. En dat is het wat hier bedoeld wordt. Ben je ook zo dronken van troost? Dat is het. Dat is het geheim. Ben je ook zo dronken van troost? Dan ga ik zingen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Ja, geestelijke wellust. Maakt hier elk in liefde dronken. Amen.